Goedemorgen allemaal. We zijn heel blij dat we zo samen een verbondenheid hebben als broeders en zusters. En dank voor uw meeleven ook. En we hebben al een goede preek gehoord vanmorgen. Dus ik denk dat ik maar weer terug ga naar mijn plaats. Of zal ik nog even blijven? Goed, dan gaan wij het Nieuwe Testament openslaan. Een bekend gedeelte. Matteüs 17. Een preek is voor mij eigenlijk de Heer Jezus in het zonnetje zetten, als ik het zo mag zeggen. En we gaan eerst een stukje lezen. De verheerlijking op de berg, hoofdstuk 17, vers 1. En daar staat, en na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde zij tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. En terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen en raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. Ons leven wordt wel eens vergeleken met bergen en dalen. En naast tijden van vreugde, als we op de berg zitten, zijn er ook mindere tijden. En die mindere tijden, die noemen wij dan een dal. In Bijbelverhalen hebben bergen ook een hele bijzondere betekenis, namelijk dat het een ontmoetingsplaats is tussen God en mensen. Zou vandaag nog kunnen, maar vooral in het bijzonder in het Oude Testament. Bergen hebben ook iets fascinerends. Ze trekken mensen aan. En vooral degenen die uit een land komen waar geen bergen zijn. Dat is Nederland, hè? Ik heb even opgezocht. De hoogste berg in Nederland is 322,7 meter hoog. Dat is de Vaalserberg. En de hoogste berg van België is de Botrange. En die is 694 meter hoog. En bij bergbeklimmen is het ook een pittige opgave om de top te bereiken. Het kost veel energie, het kost veel concentratie, het kost ook veel inspanning en doorzettingsvermogen. Maar als je dan eenmaal boven gekomen bent, dan word je namelijk beloond met een prachtig uitzicht, een immense stilte en ook voldoening dat je die tocht hebt kunnen volbrengen. En een absoluut hoogtepunt in het evangelie is de beklimming van de berg van verheerlijking. En zo wordt die berg genoemd, waar de hemel even open gaat. Waar het licht van Pasen al doorstraalt. De opstanding van de Heer Jezus. En over Jezus leven heen valt, nog voor dat hij aan zijn lijdensweg begonnen is. Dat is de situatie hier. En wij worden vanmorgen samen meegenomen naar die berg in Galilea in Noord-Israël. Samen met de Heer Jezus, met Jacobus, met Petrus en met Johannes. Samen eigenlijk dat nieuwe licht nog meer te gaan ontdekken. En dan is de vraag, over welke berg gaat het dan hier? Is het misschien de berg, dezelfde berg, waar de Heer Jezus zich regelmatig terugtrok om contact te hebben met zijn vader, om daar te bidden voor kracht en troost? In elk geval is het een heilige berg, want zo noemt Petrus, die er dus bij was, in zijn brief, in de tweede brief, deze berg. Het is een heilige berg. En volgens een Palestijnse traditie was dit de berg Tabor. Maar, dat is toch niet zeker, Want op de berg Tabor, daar lag namelijk een stad. En dan was het rumoerig. Dus waarschijnlijk zal het dat toch niet geweest zijn. Een jaar of 5, 6 geleden hebben mijn vrouw en ik een reis gemaakt naar Israël. En toen zijn we daar met de bus zo langs gereden. Dat is een ronde berg en die is 588 meter hoog. Maar welke berg het ook was, was het dan misschien de berg Hermon? Zou het nog kunnen? Het was een plek waar de Heere God zich op een indrukwekkende wijze zou openbaren. Zoals hij dat ook al deed in het Oude Testament, bij Mozes op de berg Sinaï. En bij Elia op de berg Horeb. En dan gaan we eens eventjes kijken wat hier staat in vers 1 van hoofdstuk 17. 3 van zijn belangrijkste apostelen nam hij mee. En, dat vind ik ook heel opmerkelijk, Mozes nam ook 3 personen mee toen hij naar de berg Sinaï ging. Namelijk Aaron als hogepriester en de 2 zonen van Aaron. En dat aantal werd meegenomen, dat was namelijk noodzakelijk voor een betrouwbaar getuigenis achteraf. En dat zien we hier ook. Ze worden meegenomen om later een betrouwbaar getuigenis te kunnen geven. Want 6 maanden later zou de Heer Jezus doodsangsten uitstaan. Namelijk vlak voordat hij gevangen genomen zou worden om gekruisigd te worden. En deze machtige ervaring in Matteüs 17 was eigenlijk ook om die 3 apostelen daarop voor te bereiden. Dat zou gaan gebeuren. Dat is ook wel belangrijk. En dan in vers 2. Dan zien we eigenlijk meteen op die berg een gedaanteverandering van de Heere Jezus. Waarschijnlijk 's nachts. En die maakte een enorme indruk. En volgens Lucas 9 gebeurde dat op het moment dat de apostelen wakker werden. En toen ze wakker werden, ja, zagen ze dat Jezus totaal veranderd was. En het gezicht, dat is het voornaamste deel van het lichaam waardoor iemand gekend wordt. En daarom was er zo'n schittering in het aangezicht van de Heer. Het was dus niet zomaar een beetje opgloeien. Ik zag laatst koning Philip van België op de televisie. En in één keer kwam de zon in zijn gezicht. Stond even in het zonnetje. Maar dat kun je natuurlijk nooit van je leven vergelijken met wat we hier zien. Veel indrukwekkender. De Heer Jezus die straalde als de zon. En letterlijk staat er dat hij een metamorfose onderging. En ook zijn kleren werden wit als het licht. En hier zien wij namelijk in dit gedeelte de luister van de Heer Jezus van binnenuit. De glorie van Gods Zoon. Zo stralend, zo schitterend, zo oogverblindend. Zien zij de Zoon van God met de heerlijkheid van de hemel. En in zijn tweede brief, nogmaals, schrijft Petrus, want dat was eigenlijk zijn testament, en die heeft hij ook geschreven aan het einde van zijn leven, die brief, dat deze ervaring de meeste indruk bij Petrus heeft gemaakt en dat hij is ook blijven hangen en dat het ook een geweldige betekenis voor hem had voor zijn verdere leven. Hij schrijft, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. En Johannes beschrijft dat ook. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Vol van genade en waarheid. Ik was er graag bij geweest. Vers 3. Dan gebeurt er nog iets onvoorstelbaars. Opeens verschijnen daar Mozes en Elia. Je zou kunnen zeggen, een zichtbare openbaring uit de geestelijke wereld. Maar Mozes, die leefde 13 eeuwen voor Christus. Elia leefde 9 eeuwen voor Christus. U ziet, die personen zijn in leven. Maar hoe wisten de discipelen dan dat het Mozes en Elia waren? Nu, dat wordt hier niet aangegeven. Maar op een of andere manier herkenden ze die 2. Ik weet ook niet precies hoe. Maar wij zullen straks elkaar ook herkennen. Met een hemelse vanzelfsprekendheid. En deze 2, Mozes en Elia, Dat waren de grootste profeten uit het Oude Testament, uit het Oude Verbond. Je zou kunnen zeggen, Mozes was hier de vertegenwoordiger van de Torah, de wet van God. Mozes heeft ook geprofeteerd over de komst van de grote profeet, de Heer Jezus. En Elia was eigenlijk op dat moment de afgevaardigde van de profeten in het Oude Testament. En wat zien we hier? De wet en de profeten. En dat is het Oude Testament. En in deze opmerkelijke ontmoeting op die berg, ja, wordt het Oude Testament samengebracht met het Nieuwe Testament. En opmerkelijk is ook dat het leven van Elia op een bijzondere manier geëindigd is. Hij is opgevaren naar de hemel. En bij Mozes hebben ze het graf nooit gevonden. En wat zien we hier? Te midden van al die glorie, luister en schittering, dat ze in gesprek waren met elkaar. Mozes, Elia en de Heer Jezus. Maar hier wordt niet aangegeven waar het gesprek over ging. En toen dacht ik bij de voorbereiding, nou, dat zou ik toch wel eens graag willen weten wat daar gezegd is. Niet dat ik nou zo nieuwsgierig ben. Maar in Lucas 9, waar hetzelfde gedeelte wordt opgetekend, daar kun je lezen dat ze spraken op dat moment over het levenseinde van de Heer Jezus. In Jeruzalem. Over zijn weg naar het kruis. Ze spraken over zijn lijden. Ze spraken over zijn dood. En daar waren de drie apostelen ook getuigen van. Ze kwamen om Jezus te versterken en te bemoedigen, zo vlak voor zijn lijden. En Mozes en Elia waren geweldige godsmannen, hebben grote dingen voor de Heer mogen doen. Absoluut. Ze hebben wonderen gedaan. Maar als je aan hen de vraag gesteld zou hebben, heb je toen op aarde bereikt wat je had kunnen bereiken, dan ben ik ervan overtuigd dat ze zouden zeggen, nee, dat hebben we niet kunnen bereiken. Het is ons niet gelukt. Maar nu zien wij op Jezus en hem gaat het wel lukken. Wij konden niet sterven voor de zonde van de mensen. Wij konden geen permanente verzoening bewerken, maar Jezus kan dat wel. En dan zien we vers 4 tot 5, de aanblik van Mozes en Elia is voor Petrus dan aanleiding om iets voor hen te gaan doen. En dan zie je hier een lieve, stuntelige reactie van Petrus. Toen moest ik ook bij mezelf denken. Hoe zou ik hier gereageerd hebben? Als je zoveel bovennatuurlijks op één moment moet verwerken, dan weet je niet meer hoe je het hebt. En dan zeg je misschien dingen waarvan je later denkt, wat heb ik daar nou toch gezegd? En wat zegt Petrus? Laten we 3 tenten maken. Waarschijnlijk bedoelt hij daar loofhutten mee, hè? Takken en bladeren. Dat is toch raar? Hij gaat een tent maken, of dat wil hij graag gaan doen, op een moment dat hij de heerlijkheid van Jezus ziet. Eigenlijk was dat een moment van aanbidding en van Jezus eren. Nee, zegt Petrus, we gaan 3 tenten maken. Nou, ik wil u bekennen, daar zou ik zelf nooit aan gedacht hebben, want ik heb een hekel aan kamperen. Maar dat Petrus hier zo'n indrukwekkende topervaring wil vasthouden, is best begrijpelijk. Het was hemels daar op die berg. En daarom wilde hij op die top van de berg 3 tenten plaatsen. Maar Petrus die moet het mooie tentenplan weer snel opdoeken, wat hij net verzonnen had. Weet je, zo is het ook met ons, hè? Wij mogen ons als mens regelmatig geestelijk terugtrekken, zodat we gevuld worden, zodat we dicht bij de Heer zijn. Maar daarna, we moeten niet in dat moment blijven, maar dat wilde Petrus dus wel. Daarna moeten we weer terug naar de aarde, als ik het zo mag zeggen, om mensen te bereiken, om ook onze verantwoordelijkheden op te nemen, onze gaven praktiseren. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan ook wel eens uitzien naar een piekervaring. een hoogtepunt in je geloofsleven. Of misschien een hoogtepunt in je dagelijks leven. En dan heb je zo'n hoogtepunt beleefd en dan wil je dat hoogtepunt zo graag vasthouden. Maar meteen, na die onbeholpenheid van Petrus, komt er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Dat gebeurde al eerder bij de doop, dus hier wordt het nog eens een keertje herhaald. En op beide momenten zegt God eigenlijk hetzelfde. En waarom zegt hij dit weer? Omdat Gods hart sneller klopt als het gaat over zijn zoon. Over niemand ervaart God de Vader meer vreugde dan over zijn eigen zoon. Dat is gewoon waar. En toen dacht ik bij mezelf, hoe is het met mijn hart? Klopt mijn hart ook sneller als het gaat om de zoon? Ken ik die vreugde in de relatie met de zoon? Dat geeft een enorme vreugde. Ik had laatst wat problemen, medische problemen. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Maar toen heb ik echt bijzondere momenten beleefd. En de Heer heeft echt tot me gesproken. Dat is zo geweldig eigenlijk. En de Heer wil ons steeds weer bevestigen. En wij kunnen God nooit beter eren en dienen dan dat we navolgers worden. En dat we met ons hele hart eigenlijk kunnen zeggen, Jezus, geliefde Zoon van God, in u vind ik vreugde. Hij wordt hier door de Vader Zoon van God genoemd. Hij heeft welbehagen in hem. Het gaat hier vooral over die eeuwige relatie tussen de Vader en God de Zoon. Maar er wordt hier nog iets belangrijks aan toegevoegd, namelijk in het vers 5, het tweede gedeelte. Drie woordjes, ik vind het fantastische woordjes. Drie woordjes. Wat ik ook mooie drie woordjes vind, schiet mij nu te binnen. De eerste woorden van de Heer Jezus in zijn openbare bediening. Er staat geschreven, hij wijst op de schrift. Maar hier zien we ook drie woordjes. Luister naar hem. Luister, als de Heer Jezus zegt dat hij moet gaan lijden en gaan sterven. Luister, als hij zegt dat je je kruis op moet nemen. Luister, als hij zegt dat je je leven alleen maar kunt behouden als je het verliest om zijnentwil. Luister, als hij zegt dat de weg naar de heerlijkheid ook regelmatig door lijden heen gaat. En tegen de Emmausgangers zei de Heer na zijn opstanding uit de dood, moest de Christus dit niet lijden en zo in de heerlijkheid binnengaan? Want de heerlijkheid en de glorie die de drie discipelen hier meemaken, is een voorproef van wat er straks zal gebeuren en waar wij ook deel aan mogen hebben. En ook hier geeft Petrus weer een blijk met zijn tenten opzetten van een gezindheid die wel de heerlijkheid van de Heer Jezus wil zien, maar die de weg naar het kruis wil uitstellen. Petrus die wil dit vasthouden, die topervaring. Dus eerde hij op dat moment de Heer niet, maar werkte hij hem onbewust tegen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, was dit een aardse wanklank op dat moment op die berg in een hemelse heerlijkheid. En de Heer had het al zo vaak gezegd voorheen, dat hij zou moeten lijden, dat hij zou moeten sterven in Jeruzalem. Maar toen was Petrus naar voren gestapt, u kent dat allemaal, en had hij gezegd, we lezen dat even in hoofdstuk 16, ik zie het hier zo staan, 22, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en hij zei, God zij u genadig, Heer, dat zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan, u bent een struikenblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar u bedenkt de dingen van de mensen. Petrus wilde een Messias. Hij wilde een verlosser. Maar niet een verlosser die de dood zou ingaan. Maar wat gaat hier dan eigenlijk fout? Nu, Petrus die dacht dat hij de hemel op dat moment kon helpen door drie tenten op te zetten. Voor Jezus, Mozes en Elia. Maar hij zag niet in dat de hemel op dat moment daar was om hem te helpen juist. Petrus denkt nog steeds aards op dat moment. En die Jezus, waar wij in geloven, die wij willen volgen, waar wij op hopen, die is niet zomaar iemand. Die springt er totaal uit. En wat nog belangrijker is, We weten wat God van hem vindt. We hebben het gehoord. De Vader geeft hem een teken van zijn goedheid. Niet alleen aan hem, maar ook aan die drie apostelen. Maar ook, ben ik van overtuigd, voor ons vandaag. En dan zien we in vers 6 en 7 dat het allemaal zo overweldigend is wat ze hier meemaken. Dat ze zich alle drie op de grond werpen en zelfs hun handen voor hun gezicht verbergen. Ze staan doodsangsten uit op dat moment. Gods aanwezigheid is zo indrukwekkend op dat moment. Maar aan de andere kant is het ook best wel een beetje angstaanjagend. Zonder Jezus zouden ze op dat moment er zelfs aan dood kunnen gaan. En wat gebeurt er dan? Mozes en Elia verdwijnen. Maar de Heer Jezus, die blijft. En dan, op dat moment, is alles weer gewoon. Nou ja, gewoon. Ik denk dat ze nu toch met andere ogen naar de Heer keken. Jezus kwam dichterbij, staat er. Hij daalde weer af na die bijzondere gebeurtenis en kwam weer binnen in hun leven. Kom, we gaan verder, zegt hij. Ik maak het allemaal goed. En die aanraking van de Heer, hij raakt ze letterlijk aan. En die zachtmoedige stem van hem, die geven hen dan rust en vrede. Jezus die buigt zich liefdevol voorover. En zijn hand, die een tijd later doorboord zou worden, legt hij op hun schouder en hij zegt, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. En zo buigt God zich ook vandaag over u en over mij. En als de Heer Jezus je aanraakt, dan heeft dat dat doel om zegen te brengen in je leven. En hier zien we weer duidelijk dat alles om Jezus draait. Om zijn hemelse luister, om zijn aardse lijden. En hoe meer wij gaan zien van Christus' heerlijkheid, hoe meer reden we hebben om naar hem te luisteren. En dan zien we nog in dat laatste vers 9 dat Jezus niet op de berg blijft, maar hij krijgt kracht. Hij krijgt kracht door Gods woorden om letterlijk en figuurlijk de diepte in te gaan. Want het geloof is geen verzekering tegen dieptepunten. Dat zien we ook duidelijk. Jezus gaat juist het geloof, gaat juist door het geloof in zijn Vader en in vertrouwen, gaat hij de diepte in. Hij verwisselt de plek tussen Mozes en Elia voor een plek tussen twee moordenaars. Niet drie tenten, maar een halfjaartje later drie kruisen. Dieper dan Jezus ging, hoeven wij niet te gaan. En dan geeft de Heer hem een verbod, om het aan niemand, maar dan ook aan niemand door te vertellen, tot nadat hij zou zijn opgestaan uit de dood. Kijk, je maakt iets mee. En je kunt datgene zelf niet vatten. Hoe kun je iets wat je zelf niet kunt vatten doorgeven aan een ander? Er zou alleen maar verwardheid doorgekomen zijn. Maar de andere kant is ook dat Jezus niet wilde dat het plan van God verstoord zou worden door de farizeeërs en het volk als ze dat te weten zouden komen. Tot na zijn opstanding moest het dus geheim blijven. Pas na zijn lijden en zijn sterven mocht het verkondigd worden. Trouwens, het spreken over Jezus' opstanding uit de dood, daar hadden ze ook heel veel moeite mee. En dat hij moest sterven, daar hadden ze al hele grote moeite mee. Maar alleen via het kruis kan Pasen werkelijkheid worden. Ten slotte, wij hoeven vandaag echt geen bergen te beklimmen om God te vinden. Absoluut niet. Zelfs al woon je in Nederland. Jezus is in de hemel, maar zijn geest is onder ons. Kom dichterbij. Raakt ons aan en zegt, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Kom, we gaan verder. Dat is de opdracht. We gaan gewoon verder. Niet bang zijn. Niet bang zijn voor de ontwikkelingen, niet voor de toekomst. Niet bang zijn voor God, maar luisteren naar Jezus, zijn woorden koesteren, zijn stem opzoeken en gewoon gehoorzamen. Dat is de sleutel. En samen uitzien naar de tekenen van zijn goedheid en zijn terugkomst. Dan ben ik ervan overtuigd dat ons een boeiende tijd wacht. En ik sluit af met vers 8. Daar komt het toch steeds weer op aan. Daar staat, en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen.